slecht als dat ze soms denken? Of leven we juist in een van de beste landen ter wereld? Welkom bij Nederkast, de podcast over Nederland. Mijn naam is Laila Lizada en ik vraag experts naar de stand van ons land. Het onderwerp van vandaag is maatschappelijk ongenoegen. En dit onderwerp ga ik behandelen samen met Martin Visser. Die ken je natuurlijk.
Ik heb hem gezien bij de Slimste Mens.
Klopt. En hij is ook econoom en journalist, columnist bij...
De Telegraaf.
Goed zo. En daarvoor?
Was het Financieel Dagblad?
Ja, goed zo. Oh, nou, dan weet je best veel over hem.
Ja, natuurlijk. Ja, ik ben goed geïnformeerd. Ik hou mezelf altijd goed op de hoogte.
Ja, dat is wel zo. Oké, het maatschappelijk ongenoegen. Hoe voel jij je erover? Voel jij veel ongenoegen?
Nee, niet echt. Maar we wonen natuurlijk ook wel een beetje in een bevoorrechte omstandigheid, denk ik. Hè? Een mooi huis, twee auto's op de oprit.
Leuke vrouw, schattig kind.
Ja, schattig kind.
Leuke vrouw.
Ja, ja. Maar weet je, er zijn ook mensen... Natuurlijk, Lai. Tuurlijk.
Maar kappen mee.
Ja, is goed. Dan doe je het zelf opnemen.
Ja, luister.
Dan doe je die voorstukjes met z'n tweeën in je eentje voortaan.
Oké, okay. Luister, maatschappelijk ongenoegen, even serieus.
Ik voel geen ongenoegen. Okay. En ik zal je uitleggen waarom. Ik woon dus in deze bubbel die ik eerder noemde. Lekker ja. In Brabant, lekker gemoedelijk. Met een leuke vrouw, leuk kind. Beetje in bossen. Twee auto's op de Dam, we hebben alle twee een baan. En dat gaat allemaal gewoon goed. Maar ik kan me voorstellen dat als je, weet ik veel, echt op het platteland woont. Mm-hmm. Waar gewoon geen trein en amper bussen zijn naar een stad. Dat het toch wel moeilijk is. Dat zijn bijvoorbeeld de boze boeren die op de BBB hebben gestemd. Of als jij je wijk hebt zien veranderen van een gezellige volksbuurt naar een wijk waar je zelf steeds minder op je plek voelt. Mm-hmm. Dat zijn misschien de PVV-stemmers van nu.
Maar gaat het echt slechter of kunnen mensen gewoon moeilijk tegen verandering?
Ik denk in sommige buurten, sommige plekken, dat het echt wel slechter is.
Ja, maar dat is altijd, toch?
Ja, maar ook slechter dan 10 jaar geleden, zou ik maar zeggen. Dus dat het daar niet alleen slechter is ten opzichte van hier, maar ook nog eens ten opzichte van zichzelf in de tijd.
Weet je wat ik vind met dat maatschappelijk ongenoegen? En inderdaad, ik kan alleen voor mezelf spreken en niet voor een ander. En mijn maatschappelijk ongenoegen, op het moment dat je chaos creëert, en soms ook terecht, hè, en de kern is terecht. Maar als je extra chaos creëert, dan denk ik dat de bevolking van een land zoiets heeft van een soort van survival of the fittest modus waar ze in komen.
Ja, je komt automatisch
wel
een soort van zij tegen wij idee, ja. Ja, maar het is er. Dus, je ziet het terug in heel veel plekken in Europa. Hè? Je ziet het bijvoorbeeld bij de Brexit.
Wat dan?
Nou, dat is een beetje opgehyped door de media, volgens mij. Ze zouden miljarden, of honderden miljarden, ik weet niet om hoeveel geld het gaat, maar ze zouden in ieder geval mega veel geld besparen door uit de Europese Unie te gaan. Nou, komt het puntje bij paaltje. En volgens mij keldert hun economie op alle rankings. En is het eigenlijk niet eens meer een serieus te nemen economie.
Jeetje, moet ik jou Tom Visser noemen?
Ja,
nee, ik ga nu naar Martin Visser.
Ja, goed. Succes.
Martin, goedemiddag.
Goeiedag, hallo.
Fijn dat je je tijd voor vrij hebt gemaakt.
Ja, graag.
We gaan het vandaag hebben over maatschappelijk ongenoegen in de bevolking. En daarbij raken we thema's aan als de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Even allereerst, heel globaal, waar komt volgens jou het ongenoegen vandaan? In Nederland.
Ja, nou, dan gaan we meteen naar de kern. Ja, ik ben economisch journalist, als econoom opgeleid, dus ik kijk heel erg met een economische bril, in ieder geval ook. En een van de factoren waar ik veel over geschreven heb en waar in ieder geval een deel van het ongenoegen vandaan komt, heeft toch te maken met verdeling van de welvaart.
Oké. En dat is de kern.
Ja, dat is in ieder geval vanuit economisch perspectief is dat wel in ieder geval een belangrijke factor. De kern is, ik denk dat er een aantal factoren bij elkaar opgeteld zijn. Maar dit is wel een hele belangrijke in de basis. Dat je ziet over de afgelopen jaren, dat is heb je het over 10, 20 jaar, misschien zelfs wel iets langer. Dat je ziet dat een steeds groter deel van de groei van de economie niet naar de mensen gaat, maar naar bedrijven, aandeelhouders. Dus ik even heel generaliserend, hè, dat is voor elke sector weer een beetje anders. En dat is per jaar verschilt dat ook wel een beetje, maar de langjarige trend is wel dat je ziet dat die welvaart niet op de juiste manier wordt verdeeld tussen kapitaal en arbeid, om het heel klassiek economisch te zeggen. En ik denk dat daar een belangrijk deel van die onvrede vandaan komt. En
maar
daarbovenop.
Dus niet ongelijkheid tussen rijk en arm.
Nou, dat speelt ook. Vervolgens gaat het ook om de verdeling tussen de groepen. En daarbovenop, nou, daar gaan we straks over, later over doorpraten, heel specifieke onderdelen en onderwerpen waar je ziet dat de overheid er niet in slaagt om mensen van de basale behoeften te voorzien. Dus het is wel een optelsom van veel dingen, maar een belangrijke factor is toch echt wel hoe verdelen op de juiste manier de welvaart in Nederland. En dat is tussen aandeelhouders, bedrijven aan de ene kant en werknemers aan de andere kant, maar inderdaad ook tussen mensen, dat heeft overigens ook met elkaar te maken. Ik bedoel, sommige mensen profiteren natuurlijk meer van een gestegen beurswaarde. Mensen die actief beleggen, die al grote vermogens hebben. En andere mensen profiteren er niet of nauwelijks van.
Ja.
Maar ik denk dat dat een belangrijk debat is geweest de afgelopen jaren in Nederland.
Maar dat die ongelijkheid tussen mensen. Ik heb Peter Hein van Mulligen gesproken. Hij heeft me uitgelegd hoe het Gini-coëfficiënt werkt.
Ja.
En dan blijkt, als je naar de trend kijkt van de afgelopen 50 jaar, dat die ongelijkheid wel meevalt.
Ja.
Dat het wel af en toe omhoog en omlaag gaat, maar dat we eigenlijk overal altijd zo rond de 0,27 scoren.
Ja, nou wat je ziet, dat je klopt, CBS komt altijd met cijfers over die ongelijkheid, waarbij ik zelf de indruk heb dat CBS, met name Van Mulligen, nogal de neiging heeft om allerlei van dit soort analyses per se te willen doorprikken, waarbij ik denk dat hij af en toe ook wel een beetje het zicht op de nuance verliest. Want wat je ziet dat in Nederland van ouds de inkomensongelijkheid vrij klein is. En daar laten we ook ons op voorstaan. Dat is ook een beetje ons zelfbeeld van Nederland als een heel egalitair land.
Ja.
Kun je afvragen of dat echt wel helemaal klopt. Als we ons vergelijken met Amerika valt het allemaal reuze mee. Maar dat is niet helemaal juist referentiekader. Maar ik denk dat het besef wat de laatste jaren is doorgedrongen, mede onder invloed van het debat aangezwengeld door Thomas Piketty, die Franse econoom, is dat in Nederland er wel een grote mate van vermogensongelijkheid is.
Ja.
En nou, die is misschien relatief stabiel, maar die is er dus al wel. Ja. En waar ik op doel is nog niet eens per se de ongelijkheid tussen mensen, maar daarom noemde ik expres ook waar slaat de welvaart neer? Dus als je kijkt, wat verdienen we met z'n allen in Nederland? Wat halen we allemaal binnen met onze economische activiteiten? En dan heb je namelijk een andere factor. Als dan toch, als jij de Gini-coëfficiënt mag noemen, noem ik de arbeidsinkomensquote. En dat is dat deel van wat we met elkaar verdienen, wat naar arbeid gaat.
Ja.
En je ziet dat de quote staat echt al jarenlang onder druk en daalt langzaam, maar wel gestaag. En van links tot rechts wordt dat bevestigd. Dat is al lang geen linkse hobby meer.
Ja.
Je ziet ook dat alle economische bureaus van banken daar druk mee bezig zijn. Nederlandse Bank, Centraal Planbureau. Om te zien van wat is hier aan de hand en hoe kan het. Dat die welvaartsgroei lang niet meer de mensen bereikt.
Ja.
En dan heb je ook wel verschil tussen de mensen inderdaad. Ja.
Terwijl je zou wel denken bij een schaarste in de markt dat dat wel zo zou zijn, toch?
Ja, dat zou je wel denken. Zeker. Je ziet dus ook wel dat de lonen, zeker de afgelopen jaren met hoge inflatie, ook wel stijgen. En je ziet ook wel dat krap op de arbeidsmarkt zich vertaalt in hogere loongroei. Dus dit zijn allemaal gemiddeldes. Maar voor een gemiddelde zie je toch een dalende trend. En een paar van de factoren die hebben bijvoorbeeld te maken met arbeidsmigratie, met het naar Nederland halen van goedkope werkkrachten, die enorm drukkend effect hebben op de loongroei. En een andere factor heeft te maken, nou, daar gaan we het zo nog verder over hebben, flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ja. Flexwerkers, ZZP'ers, dat heeft toch in bepaalde onderdelen van de economie geleid tot een zwakkere positie qua lonen en dat heeft toch wel impact gehad.
Even terug naar inderdaad, want we duiken zo meteen de diepte meer in.
Mm-hmm.
Maar dat ongenoegen, hè? Naar wie is dat gericht? Want dat zit dus in de bevolking.
Ja.
Is dat naar de overheid gericht? Is dat naar bedrijven gericht?
Ik denk naar allebei.
Okay.
Ja, alle drie.
Okay.
Ja, ja. Ja, waarbij altijd weer gezegd moet worden, bijvoorbeeld EU, Nederland is in grote meerderheid pro-Europa, voor de Europese Unie. Nederlanders zijn in grote meerderheid voor de euro. Je ziet dus dat een nexit of iets tegen de euro, dat schiet in Nederland niet op als politici daar campagne voor voeren. Dus, dus de kritiek is genuanceerder, die is niet meteen tegen Europa of iets dergelijks. Maar goed, ik denk dat de twee grote blikvangers zijn toch overheid en bedrijfsleven. En overal het grote bedrijfsleven. Toch de gedachte dat de grote multinationals kunnen gaan en staan waar ze maar willen. Die opereren internationaal, dus die kunnen mee dreigen om te vertrekken. Wat sommigen ook hebben gedaan. Die kunnen vrij gemakkelijk productiefaciliteiten verplaatsen. Dat hebben ze in de loop van de tijd ook gedaan. Maar ook tegen de overheid. Dan heb je natuurlijk meer over, ja, levert de overheid nog wel wat we willen? Zorgen die voor een juiste verdeling van de welvaart? Zorgen die voor een huis? Zorgen die voor een goede baan? En dat soort zaken. Gestegen kosten van de gezondheidszorg. Dus ik denk wel een optel. Daarom vind ik het ook die eerste vraag meteen wel heel moeilijk. Want het is echt een optelsom van heel veel dingen. Kijk, wat natuurlijk ook wel echt een rol speelt, levert de overheid nog wel? En de overheid zit hem in de worsteling van de problematiek waar we nu mee te maken hebben, die is zo complex geworden en alles hangt zo met elkaar samen. Stikstof, woningmarkt en asiel bijvoorbeeld zijn al drie met elkaar verstrengelde onderwerpen geworden. Ja, en daar zetten we dan drie verschillende ministers op, het liefst nog van drie verschillende kleuren. En die moeten dan met een soort samenhangend iets komen. Nou, en de burgers merken dat de overheid in toenemende mate daar gewoon niet meer uitkomt en niet meer kan leveren.
Maar is dat niet van alle tijden? Is dat ongenoegen niet? Heeft niet elke fase of elke decennia niet zijn eigen ongenoegen en zijn eigen problematiek? Het is altijd natuurlijk hè, dat op landelijk niveau de problemen gewoon complex zijn, omdat het meerdere aspecten aantikt.
Nee, daar heb je wel gelijk in hoor. Het is ook wel goed om het steeds ook weer te blijven nuanceren. Ja. Dus dat vind ik echt wel een goed punt. In de jaren 80 hadden we ook een grote wooncrisis. Die overigens getalsmatig kleiner was dan de huidige. Mm-hmm. En toen zag je dat maatschappelijk ongenoeg gewoon op straat.
In
absolute zin? Relatief denk ik ook nog wel.
Want eigenlijk zijn de wooncrisis, bevolking ook gegroeid.
Ja, ze zijn natuurlijk gegroeid. Maar de wooncrisis nu is echt wel een stuk groter dan toen. Alleen, we ervaren het nu wel heel anders. Toen was het natuurlijk actieve krakersrellen, geen woning, geen kroning, die tijd. Ja. Toen uitte zich dat heel anders. Ook maatschappelijk ongenoegen, ook gevecht in de straat, heftig. Rondom de periode Lubbers met veel bezuinigingen, ook veel ongenoegen. Ja. Dus in zichzelf is ongenoegen niet nieuw. Maar wat je wel ziet en merkt, is dat het te lang duurt, te lang gesluimerd heeft en dat het in toenemende mate, in mijn optiek, steeds moeilijker een uitlaatklep vindt. Kijk, normaal moet de politiek natuurlijk dit op kunnen vangen.
Ja.
Dus daarom hebben we democratie. Als je ontevreden bent, dan stem je op een andere partij dan je de vorige keer hebt gedaan.
Ja.
En wat je natuurlijk wel gewoon ziet in Nederland, maar in heel veel Europese landen, ook buiten Europa, is dat het electoraat schiet inmiddels alle kanten op. En er zijn in de afgelopen jaren natuurlijk al heel veel nieuwe partijen bijgekomen, die dan maar opnieuw gingen beloven dat ze het probleem van de mensen gingen oplossen. En die kregen het ook niet voor elkaar. Ja. En dat is wel, denk ik, wel nieuw in deze hevigheid.
Ja.
Waarbij ook het vertrouwen dat er een politicus zal zijn of een partij die dit wel voor je kan oplossen, ook steeds verder weg gaat. En gelukkig is de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen nog heel hoog. Maar de volgende stap zou te kunnen zijn dat steeds meer mensen gaan denken van, nou, dan stemmen we maar niet, want het wordt ook niet opgelost. Nou, zover zijn we gelukkig nog niet.
Dan wordt het gevaarlijk.
Dan wordt het gevaarlijk. Ja. En zover zijn we gelukkig nog niet, in ieder geval niet op Tweede Kamerniveau.
Je zei net goed dat je het een beetje nuanceert, hè? Ja. Want we hebben altijd wel problemen, zeg maar. Dus ik denk ook dat misschien van deze tijd is met social media en media.
Zeker,
hè? Dat bepaalde problemen gewoon versterkt worden in onze ogen. Wat is de rol van de media en de politiek in dit ongenoegen? Wordt dat enorm aangewakkerd en versterkt?
Ik denk dat natuurlijk wel media, sociale media en de traditionele media zijn natuurlijk nu alomtegenwoordig. Dus die hebben daar zeker ook wel, heeft het zeker effect. Ik bedoel, via sociale media kunnen mensen hun ongenoeg ogenblikkelijk laten blijken en kunnen die het uiten. Media die strijden om de kliks van de lezers en zijn ook gewoon 24/7 bezig met nieuws te brengen. Dat is de negatieve kant. De positieve kant is dat je ook de problemen kan laten zien.
Ja.
Als je ziet in de jaren 80 gingen mensen die geen woning konden vinden de straat op en trokken de straatstenen uit de grond en gingen ermee uit de straat en die gingen ermee gooien.
Ja.
Nu wordt er heel veel in de wooncrisis bijvoorbeeld geleid in relatieve stilte van gescheiden mensen die bij elkaar moeten blijven wonen omdat de twee partners, ex-partners, geen huis kunnen vinden.
Ja.
Kinderen die langer in huis blijven wonen terwijl ze qua leeftijd en ontwikkeling er al lang aan toe zijn om naar huis te gaan. Stellen die hun kinderwens uitstellen. Ik bedoel, dat zijn hele heftige gevolgen. Die we dus niet zien in de vorm van rellen, maar die media wel onder aandacht kunnen brengen. Dus het heeft wel twee kanten. En de politiek, wat ik het lastige van de politiek vind, is, ik zei al van, dat ongenoegen moet ik via de democratie zijn uitweg vinden en ventiel vinden in de politiek. Maar omdat de gemiddelde kiezer zo springerig is geworden, schiet alle kanten op, zie je dat de politiek van de weeromstuit heel korte termijn gericht is geworden. Dat is natuurlijk altijd al zo, je termijn is 4 jaar. Maar nu is het nog erger, nog sterker. Ja. Dat je denkt, van, ja, maar we moeten zo snel mogelijk die kiezer het naar het zin maken, want anders zijn we hem kwijt.
Maar dus, ik heb echt bijna het idee soms dat het zo extreme vorm van sales is, wat politiek bedrijf, weet je, dat ze dus inspelen op bijvoorbeeld ook het ongenoegen, waardoor er onnodige polarisatie ontstaat.
Ja.
En dat vind ik zo jammer.
Nou, dat zou wel kunnen. Ik moet even over nadenken wat je zegt.
Eén op één zou je dat bijvoorbeeld aan het asieldebat kunnen linken, weet je al. Ja. We hebben het zo meteen even over de woningmarkt. Ja. Maar die woningmarkt, hoe vaak dat extreem aan het asieldebat wordt gelinkt. Ja. Terwijl dat, ja, in werkelijkheid, we zullen het er zo over hebben.
Ja, misschien nog wel meevalt.
Ja, precies. Ja.
Nee, dat klopt. Kijk, de politicus wordt er natuurlijk voor beloond om scherpe dingen te zeggen. Dus dat zie ik ook wel. Je ziet ook wel in zijn algemene dat scherpe opinies natuurlijk heel erg in zijn. Dus je hebt televisie natuurlijk ook heel sterk. Ja. In toenemende mate zie je aan de talkshowtafels vooral de meningen zitten en minder de uitleg en de duiding van hoe zit het nu precies.
Ja.
Terwijl ik, de veronderstelling is dat mensen dat saai vinden. Ik betwijfel dat eigenlijk, of dat eigenlijk wel zo is. Of mensen gewoon genuanceerde uitleg per se zo heel erg saai vinden. Ik vraag me dat ten zeerste af, hoor. Want uit allerlei onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander uiteindelijk veel gematigder is dan we met z'n allen denken. En je ziet het in meerdere debatten, ook rondom asiel. Maar er zijn al meerdere debatten waar dat geldt. Is dat de grootste groep mensen zit gewoon een beetje in het midden. En dus, ja, er zit allebei wel wat in. En daarom is het, vind ik, mijn taak als journalist om mensen natuurlijk vooral te informeren. En meerdere kanten te laten zien. En die gesprekken hebben we natuurlijk ook op de redactie. Van, we moeten ook vooral in eerste instantie uitleggen hoe het zit.
Ja.
En ik denk wel dat je gelijk hebt, dat die polarisatie wordt natuurlijk kan wel gevoed worden door dat hele snelle reageren en gaan voor de tweets en de filmpjes op social media. En dat is een soort, ik moet een beetje denken aan zo'n hamster in zo'n rat.
Ja.
Die weet ook van gekkigheid niet meer hoe die eruit moet. Maar dan houdt zichzelf ook een beetje gevangen daarmee.
Ja, en wat het natuurlijk ook is met de sociale media. Het wordt niet geverifieerd, alle informatie die wordt gedeeld. En als je kijkt hoe mensen informatie opvangen, wat er blijft hangen. Dat maakt het gewoon heel erg gevaarlijk. Want heel veel kan voor waar aangenomen worden, terwijl dat niet zo is.
Nee. Kijk, en ik vind ook op een redactie hebben wij natuurlijk ook discussie over. Maar waar hebben we het nou precies over? Als we het over asiel hebben, waar gaat het dan feitelijk om? Ja. Oké, het kabinet wil die kant op, maar waarom is dat dan precies nodig? En wat zijn dan de getallen die erbij horen? En klopt het eigenlijk wel? Nou, ook in de Telegraaf en de Financiële Telegraaf schrijven ook regelmatig over de verhouding tussen de instroom van asielzoekers versus de instroom van arbeidsmigranten.
Ja.
Nou, dan blijkt dat de cijfers arbeidsmigranten is een veel groter aandeel.
Ja.
Dus is het ook gewoon goed om dat aan de lezer te laten zien. Van, ja, die emotie zit misschien bij de asielzoeker.
Ja.
Maar als je er getalsmatig iets aan wil doen, als je dat al zou willen, ja, dan is het misschien ook wel goed om naar arbeidsmigratie te kijken. Nou, minister Van Heijem doet dat dus dan ook.
Ja.
Maar ja, dan zijn er meteen economische belangen bij gemoeid en wordt het veel ingewikkelder. Want die arme asielzoeker, ja, die heeft niet een van de belangenclub, behalve dan misschien allerlei asieladvocaten. Maar die arbeidsmigranten, ja, dat zijn ondernemers in de kassen, in de slachterijen, in de bouw. Ja, die staan op hun achterste benen. Dus dan komt de economie een beetje in opstand, werkgevers komen in opstand. En dan wordt het ineens veel ingewikkelder.
Ja.
En is het veel minder makkelijk scoren. Maar het is wel goed om die feiten te blijven laten zien.
Ja, want als we een soort van schaarste benoemd wordt, hè, wat misschien in de kern ook echt is. Maar als er dan chaos gecreëerd wordt, dan ontstaat er een gedachte van survival of the fittest.
Ja.
En als jouw kinderen 30 zijn en nog thuis wonen, en je ziet het asieldebat, dan heb je zoiets van sluiten die poorten. En dan heb je eigenlijk helemaal niet het juiste gesprek meer.
Nee.
Terwijl je moet een dialoog voeren van vluchtelingen die hebben ook een rugzakje, die hebben ook heel veel meegemaakt, die moeten op een bepaalde manier begeleid worden. Even buiten een NTT-test, hè?
Ja.
Het vereist veel meer. Ze hebben een bepaalde geschiedenis. Wat heeft zo'n vluchteling en ook de bevolking, de Nederlandse bevolking, nodig om dat te kunnen absorberen, om dat te kunnen opvangen?
Ja.
En dan kom je op getallen uit.
Ja, maar het lastige is dat het, ik bedoel, we zijn nu heel erg op asiel, maar dat het debat is natuurlijk zo gepolariseerd,
ja,
van beide kanten. Dat bijvoorbeeld in de Telegraaf hebben de afgelopen jaren ook regelmatig geschreven over de groep binnenkomende asielzoekers die op voorhand kansloos waren, gewoon, ja, uit landen waarvan ze konden weten, die gaan sowieso geweigerd worden. Ja, ja, en het lag dus al in bepaalde kringen heel gevoelig om daar heel kritisch over te schrijven. Want, ja, dat is, ja, het klinkt heel lullig, maar dat is ook wel een hele grote stroom mensen die het hele systeem verstopt.
Ja.
En ja, en als je het daar niet meer gewoon met elkaar eerlijk over kan hebben, dan wordt het wel ingewikkeld. En wat je natuurlijk, het grote risico is dat je het straks over de asielzoeker hebt.
Ja.
Terwijl we natuurlijk weten, van ja, alleen al internationaal rechtelijk zijn we gewoon verplicht, of we het nou leuk vinden of niet, om gewoon open te staan voor mensen die gewoon echt asiel nodig hebben.
Ik vind dat je
en volgens mij
geval,
de meeste Nederlanders willen dat ook heel graag.
Precies.
Maar dan moeten we dat ook gewoon goed organiseren en ook op een manier zorgen dat de mensen die op voorhand hier eigenlijk gewoon geen plek hebben, omdat ze gewoon, die gaan van land naar land. En die reizen gewoon rond en die schoppen een hoop stennis. Ja, dat moet je ook gewoon wel op kunnen schrijven, vind ik.
Nou, ik vind dat je sowieso, en dat maakt ons sterk, altijd moet kunnen zeggen. Altijd moet kunnen spreken. Want dan kan er ook een dialoog, ja, ontstaan. Maar
nou, in die zin was het ook wel heel interessant. Als je ziet hoe Nederland reageerde op de oorlog in Oekraïne.
Ja.
En aan de ene kant is het misschien ook, tegelijkertijd misschien ook wel een beetje, hier ook wel een beetje treurig, omdat ze dachten, nou, Oekraïners lijken een beetje wat meer op ons dan Syriërs, om het even een beetje heel plat te zeggen. En ik denk dat dat sentiment er ook wel een beetje achter zit. Dat is natuurlijk, dat zou niet zo moeten zijn. Maar
ja,
denk,
want
ja,
een mensleven is een mens.
Precies, even, ja, maar dat is wel een beetje hoe het dan werkt. Maar je ziet wel, in ten diepste zijn heel veel Nederlanders, begrijp ik natuurlijk wel, of ja, allemaal als er ergens oorlog is,
ja,
ja, en wij hebben iets te delen, bedoel, ja, dan willen we dat. Dat willen, ja, de meeste mensen.
Ja, wist je dat Nederlanders veel meer aan goede doelen geven en dit soort gebeurtenissen dan bijvoorbeeld op een feestje aan hun nichtje of neef?
Oh ja, ja. Nee,
dus,
dat wist ik niet.
Daar blijkt, dat heeft Herman Vuistje gezegd.
Oh ja, ja, ja.
Die,
ja,
heb ik in het eerste seizoen te gast gehad.
Ja, ja.
We gaan naar de woningmarkt.
Ja.
Wat is nou precies de kern van het probleem van die woningmarkt?
Ja, nou, de kern van het probleem, even los van dat er te weinig huizen zijn, is, ja, volgens mij dat er geen regie meer is. Dat er, en ik denk dat dat ook wel iets zegt over deze tijd, waarin we, zeg ik dan maar even voor het gemak, in Nederland de afgelopen tientallen jaren natuurlijk de overheid meer op afstand hebben geplaatst op allerlei dossiers. En de woningmarkt is er één van. Het was blijkbaar niet meer nodig om daar iets van volkshuisvesting te doen, want we konden het dan de markt overlaten. Vind ik interessant als econoom.
Lijkt dus niet.
Ik ben ook zo opgegroeid en opgevoed, ook, ja, met mijn studie, van de markt gaat het allemaal oplossen. En we komen nu op allerlei onderdelen achter dat de markt niet automatisch de gewenste uitkomst biedt. Ik denk dat dat in de kern hier het issue is. Wat zich dan uit in het feit dat er gewoon te weinig woningen worden gebouwd.
Ja.
En daar heeft en inmiddels, de overheid ziet ook wel dat ze wel degelijk daar een actieve rol in moeten hebben. Maar de vraag is, waar ligt die dan? Want het is niet alleen marktwerking, maar het is ook decentralisatie.
Ja.
Dus het verplaatsen van de bevoegdheden naar lagere overheden. Maar als een gemeente er niet uitkomt met een projectontwikkelaar, of een gemeente met de provincie,
ja,
of dan welke partij,
die dat.
Ja, wie hakt dan de knoop door? En,
ja,
en dat is te lang op zijn beloop gelaten.
Dus eigenlijk het grootste probleem op dit moment is regie.
Okay. En dan nog is een hele klus. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat we met een minister die zegt, nou, ik heb nu de regie, dat het daarmee gefixt is.
Ja.
Maar ik denk dat het in de kern daar wel om draait. Dus dat je vooruit kijkt, dat heeft ook, ja, met korte termijn versus lange termijn te maken, dat je vooruit kijkt en gewoon uit de prognoses kan zien.
Ja.
Het is in die zin vrij simpel. Je ziet de groei van de bevolking, je ziet de afname van de omvang van huishoudens, dus het aantal huishoudens neemt rap toe.
Ja.
Dat zijn allemaal totaal geen verrassingen,
ja,
want heel veel van dat soort demografische ontwikkelingen zijn geen verrassingen, die zijn relatief het makkelijkst te voorspellen, behalve dan de immigratie, dat kan wel eens een beetje een wisselende factor zijn. Maar heel erg verrassend is het allemaal niet, en toch is het moeilijk gebleken om daarop te anticiperen. Een tijdje geleden alweer natuurlijk komen uit een financiële crisis, de eurocrisis, de bankencrisis. Toen in crisistijd de bouw echt op een laag pitje ging. En dan duurt het heel veel jaren voordat het weer op gang komt.
Ja.
Dat zijn momenten dat je eigenlijk als overheid moet zeggen, ja, het is misschien nu al crisis, maar wij weten gewoon dat er over 5 of over 10 of over 15 jaar heel veel huizen nodig zijn. Dus we moeten tegen die crisis in moeten door gaan bouwen. Ja, dat gaat de marktpartij niet doen. Die zegt, ja, gekke Henkie, bedoel, moet je kijken, ik kan, ja, nu die huizen niet kwijt. En dat heeft met regie te maken, dat je op een gegeven moment ook de markt gaat corrigeren.
En even de vergrijzingen.
Mm-hmm.
Twee vragen erover. A, kunnen we niet makkelijker de doorloopfase stimuleren? Dus
mm-hmm.
mensen die in een bepaalde fase zitten, die stimuleren om door te gaan naar de volgende fase. Bijvoorbeeld de oudere mensen, dat die in ander type woning gaan wonen. Ja. Ten eerste en ten tweede, lost het met vergrijzing zich vanzelf niet op. Al die oudjes die...
Ja, dan moet je er hard op zeggen ook.
Ja, die helpen even.
Ja, die uiteindelijk zullen overlijden. Ja. Ja. Nou ja, maar
die uiteindelijk zullen overlijden. Ja. Dus als
Ja, maar dit ongemak zegt toch al alles. Daar gaan we toch niet op zitten wachten. Maar ik, zeker, dat is echt heel lange termijn beleid.
Ja,
maar dat zeker. Natuurlijk, en dat is ook soms ook wel lastig, waardoor we bouwen tegen de klippen van de vergrijzing op en dan groeien de bevolking. En we weten, die bevolking gaat op een gegeven moment ook weer krimpen. Ja. Maar dat duurt allemaal nog wel even. De piek van de vergrijzing is nog niet bereikt. Dus zeker, dus daar moet je wel rekening mee houden dat je straks niet met een enorm overschot zit. En op zichzelf is het dus ook goed dat de overheid ook niet per definitie meteen de versnelling erop zet. Want die analyses zijn er ook wel geweest. Van kijk nou uit als overheid dat je niet doorslaat. Want dan bouw je straks voor leegstand. Dat wil je natuurlijk ook zien te voorkomen. Dus dat is wel het lastige eraan. Het eerste punt, zeker, doorstroming is goed. Maar dan moeten die huizen voor senioren er wel zijn.
Ja.
Dan moeten we ook wel weten, waar willen senioren eigenlijk wonen? En hebben dat dan wel altijd goed in kaart wat ze dan willen? En als ze zo lang in die eensgezinswoning blijven wonen, waarom is dat er eigenlijk? En kunnen zij aan een betaalbaar appartement komen?
Ja.
Willen ze in een appartement wonen? Willen ze dat in een stadscentrum? Willen ze aan de randen? Dus er moeten ook wel woningen beschikbaar zijn die ook wel geschikt zijn voor die senioren. Dan kan het doorgestroomd gaan worden. En eigenlijk zie je dus nu dat het op alle fronten tekorten zijn. Ook seniorenwoningen. Daar zijn ook weer mooie beloftes om dat dan toch ook allemaal extra te gaan bouwen.
Ja. Ik denk ook dat het op alle vlakken moeilijk is. Maar ergens zul je toch moeten beginnen met het oplossen.
Ja.
En ik denk dat het misschien op dat punt het makkelijkste is. Of dat daar in ieder geval een groot deel van de oplossing ligt.
Ja, ja.
En niet alleen maar goed.
Nee, kijk, en dat heb je op meer vlakken. Hè. Mensen die natuurlijk te lang blijven hangen in een sociale huurwoning. Dat heb je natuurlijk ook. Maar mensen zijn gemiddeld genomen honkvast. Die vinden de woning ergens dan prettig. Zeker. En als ouderen op een gegeven moment zouden gaan verkassen. En dan valt natuurlijk ook gewoon een huis vrij. Maar ook misschien, ik bedoel, dat huis misschien ook al afgelost. Dan valt natuurlijk ook dat geld ook vrij. Dat is misschien ook weer voor de oude dag weer gunstig. Maar hoe we precies omgaan met de huisvesting van ouderen, dat hebben we ook niet helemaal opgelost. Want dan raak je ook wel heel snel aan de discussie over de verzorgingshuizen, de oude bejaardenhuizen. Dus voor heel veel ouderen is best wel een puzzel van waar ga ik mijn oude dag ook slijten.
Ja, en ik vraag me af of het echt heel erg lastig is om dat met die ouderen te regelen. Of dat de wereld of Nederland op dit moment zo digitaal is dat we die oudere mensen niet echt bereiken.
Mm-hmm. Hoe bedoel je dat?
Nou, ik denk dus dat die oplossing bij die ouderen ligt. Maar dat we in Nederland op dit moment zo digitaal zijn dat we die groep ouderen niet helemaal bereiken.
Nee.
Dus er moet natuurlijk ook een systeem op poten gezet worden om ze te bereiken, om dit gesprek aan te gaan.
Ja.
Je kan niet zomaar iets voor ze beslissen.
Nee. Nee, dat is natuurlijk wel lastig. En je moet ook wel goed in kaart hebben inderdaad van waar willen mensen precies wonen?
Ja.
En wat voor eisen stellen ze en wensen? Maar daar zit wel een deel van de oplossing. Maar dan nog, getalsmatig kan we pakken bij het 400.000 huizen tekort. Dus deels los je dat op met doorstroming. Maar voor een belangrijk deel moet er gewoon simpelweg gebouwd worden. En dan inderdaad wel dingen gebouwd. We moeten wel huizen bouwen waar mensen ook behoefte aan hebben. Dat, is natuurlijk wel, dat zou wel prettig zijn.
Ja, absoluut. Ik heb nog één vraag over de woningmarkt.
Mm-hmm.
En daarna moeten we heel even naar de arbeidsmarkt met de hypotheekrenteaftrek.
Oh ja.
Ik hoor je daar best wel vaak kritische dingen over zeggen.
Mm-hmm.
Het is van oorsprong bedoeld om huizenbezit voor iedereen bereikbaar te maken.
Ja.
Je hebt daar kritiek op. Kun je uitleggen waarom hogere inkomens meer profiteren van deze regeling?
Ja, nou, de hypotheekrenteaftrek is wel al behoorlijk afgebouwd de afgelopen jaren. Dus het was heel lang een taboe. Dus daar is wel al gaandeweg iets aan gedaan. Nou, het lastige is natuurlijk dat je op die manier natuurlijk bepaalde groepen in Nederland natuurlijk heel erg ondersteunt met de aanschaf van een huis. Dat is de reden waarom heel veel economen daar kritisch over zijn. Het heeft maatschappelijk weer een andere kant natuurlijk. Heel veel van onze lezers bijvoorbeeld, die willen heel graag een hypotheekrenteaftrek. Want daar hebben ze helemaal op gerekend. Dus je zit ook gewoon met gedane beloftes. Je kan niet zomaar gaan zitten snoeien in dingen die al eenmaal beloofd zijn. Maar het is wel heel goed. Dat begint een beetje te komen om goed in beeld te hebben. Op welke manier de overheid mensen ondersteunt. En hoe verhoudt de ondersteuning van huurders bijvoorbeeld zich tot de ondersteuning van huizenbezitters?
Ja.
En een van de, dus daar moet je naar kijken. En met de hypotheekrenteaftrek heb je natuurlijk het punt, het lastige is, via de hypotheekrenteaftrek stuw je ook de woningprijzen. Dus dat is ook een beetje een soort, ja, dat is weer zo'n hamsterratje, ja, waar je in gevangen zit. Kijk, ja, mensen hebben er nu op gerekend. Ja. En met deze hoge woningprijzen heb je die renteaftrek ook nodig, anders is een huis überhaupt onbereikbaar. Ja. Dus je kan het niet zomaar ineens afschaffen. Ja. Maar het lastige is wel dat elke fiscale ondersteuning die je biedt, vertaalt zich ogenblikkelijk in een hogere woningprijs. Net zo goed als de jubelton, waarbij, ja, ouders natuurlijk een ton aan hun kinderen konden geven.
Ja,
dat vertaalt zich in meer leenmogelijkheid voor die kinderen. Hartstikke, ja, leuk voor die kinderen, maar dat jaagt de prijs weer verder op.
Ja.
Dus op die manier houden we dat zelf ook in stand. Het lastige is alleen, ja, welke politicus gaat het willen afschaffen en hoe doe je dat?
Ja.
Of verder versoberen, en hoe doe je dat zonder dat mensen zwaar gedupeerd worden?
Die hypotheekrenteaftrek, dus voor de meest rijken in Nederland, ja, is dat natuurlijk het meest gunstig. Maar,
ja,
ik ben bang dat als je dat soort dingen terugdringt, mm-hmm, nog meer terugdringt, mm-hmm, dat je ook een bepaalde laag van de samenleving, eigenlijk Nederland, uitduwt.
Ja, dat je die kwijtraakt.
Ja.
Ja. Nee, daarom moet je dit altijd in samenhang doen. Ik, ja, denk dat je dat in samenhang moet doen met het hele belastingstelsel.
Ja.
En dit, bedoel, je gaat, als je verder zou gaan met hypotheekrenteaftrek, moet je bijvoorbeeld ook kijken naar de tarief, het hoogste belastingtarief.
Ja.
Dus het gaat, bedoel, het heeft ook te maken met misschien een fiscale bevoordeling van bepaalde groepen, zo begonnen we. Maar het heeft ook te maken met hoe het belastingstelsel natuurlijk werkt.
Ja.
Het heeft ook wat te maken met die huizenprijzen. Ja. En je kan natuurlijk een simpeler en eleganter belastingstelsel hebben, waarbij je een deel van de aftrekposten minimaliseert of helemaal afschaft. Daar staat er tegenover dat je tarieven verlaagt.
Ja.
Dus het hoeft niet per se zo te zijn dat je hier, weet ik veel, het geld bij de rijken gaat halen en dat dan armer, ja, geeft, om het heel populair te zeggen.
Ja.
Maar het gaat er vooral om van, heeft deze fiscale prikkel nog wel de gewenste uitkomsten?
Ja.
Dat is eigenlijk het belangrijkste ding.
Okay.
En overigens denk ik zelf dat het wel meevalt met het wegjagen van rijken uit Nederland.
Ja.
Maar ik ken nog niet echt cijfers waaruit blijkt dat er nou een enorme kapitaalvlucht is van Nederlanders.
Ik ben
er
eigenlijk ook niet echt in.
Dus maar ik kan me wel voorstellen dat heel veel mensen natuurlijk wel zorgen hebben over bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek die afgelopen jaren versoberd is. En alle discussie rondom de vermogensbelasting in box 3. Dat tarief gaat ook maar verder omhoog. Daar zijn natuurlijk wel zorgen over. Maar voor mij blijven heel veel
vermogen Nederlanders. En het moet ook belonen om te ondernemen.
Zeker,
en om hard,
zeker,
te werken. En,
tuurlijk,
om te verdienen.
Zeker.
Want anders wordt het onaantrekkelijk.
Ja, nee, dat is zeker waar.
Hey, en we zitten bijna aan de tijd, maar toch wil ik het heel snel. Het is voorbij gevlogen.
Het is te groot onderwerp misschien.
Ja, misschien, ja, wel. Ja. Maar toch nog heel even over die arbeidsmarkt.
Ja.
Want daar hou je zelf heel erg veel mee bezig.
Ja.
Over de freelancers met,
ja,
name.
Ja.
En ik heb dat ook beluisterd in je podcast. Wat is het probleem met de freelancers?
Nou, het lastige daar is, dan kom je weer terug, dan zijn we toch wel rond met van hoe komt, waar slaat de welvaart neer? Wie profiteert, ja, van de gestegen welvaart in Nederland? En een deel van het antwoord heeft met de arbeidsmarkt te maken. Er zijn heel veel ZZP'ers in Nederland die een hele goede boterham verdienen.
Ja.
Dat is van harte gegund. Heel veel ZZP'ers die echt ondernemers zijn.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel ZZP'ers, andere vormen van freelance of andere vormen van tijdelijke contracten of nul uur of wat voor contracten er allemaal zijn. Van mensen die op die manier gemangeld worden door de arbeidsmarkt.
Ja.
En die tegen relatief lage beloningen hun werk zitten te doen. En dan gaat natuurlijk wel iets mis. En dat is ook,
ja,
een vorm van tweedeling of ongelijkheid.
Ja.
En de arbeidsmarkt is echt een soort illustratie van hoe die ongelijkheid in Nederland is gegroeid. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is extreem doorgeslagen. We hebben de vaste baan veel te vast gemaakt. En alles is op de vaste baan geënt. En,
ja,
een groeiende groep mensen profiteert er niet van. Dus je ziet dat heel veel voordelen en ook pensioenregelingen, weet ik het allemaal, is allemaal in vaste baan geplakt.
Ja.
Daarmee wordt die vaste baan ook voor heel veel werkgevers ook onaantrekkelijk. Want er,
ja,
horen heel veel regels en,
ja,
cao-toestanden bij.
Ja.
En het is heel moeilijk om hieruit te komen. We gaan nu heel snel door het onderwerp heen.
Ja.
Want de oplossing zou namelijk zijn, en dat is al 100.000 keer gezegd, dat je vast minder vast maakt en flex minder flex. Dat betekent,
ja,
dus dat je iets vanaf haalt bij die vaste baan. Er is ook wel iets gebeurd door een ontslagrecht en dergelijke. En dat je flex en wat op gaat plussen, zodat het meer bij elkaar komt. En wat er fundamenteel fout gaat, is dat we in Nederland, zeg ik even heel generaliserend, zekerheid bieden aan mensen die zekerheid niet nodig hebben. en onzekerheid hebben voor de mensen die eigenlijk vastigheid zouden willen hebben. Dus ja. het is precies verkeerd om.
En dat zie je wel heel erg in de zorg, hè? Want daar heb je een aflevering ook over opgenomen en waarschijnlijk meerdere. Maar dat dus in de zorg zie je dat er heel veel gefreelanced worden wordt. En dat is niet omdat de mensen heel graag ondernemen. Dat is eerder omdat bijvoorbeeld de lonen niet, niet goed staan.
Ja, het heeft onder andere met beloning te maken. Het heeft ook te maken met hoeveel grip op je werk hebt. Dat is ook een belangrijk, in het kader van ZZP is het belangrijk om te zeggen, voor heel veel mensen dat een heel belangrijke factor. Van, heb ik invloed op mijn werk, op mijn roosters, op mijn werkafspraken? En als je schaars bent, dan zorg is daar een voorbeeld van. Ja. Dan kan je begrijpen zeggen, ja, dan ga ik zelf ZZP. Dan kies ik er zelf voor. Is de beloning beter? Dan krijg ik fiscale stimulans? En net doelde ik ook vooral op sectoren waar mensen eigenlijk min of meer gedwongen worden om in allerlei flexcontracten te zitten. En dat deel van Nederland bestaat dus ook.
Ja.
En dat is een beetje de lage lonen-economie die we met elkaar hebben gecreëerd. Die bestaat ook nog in Nederland. En in de zorg, daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Het voelt mij niet goed dat zo'n duidelijke publieke taak, dat we dat zo laten gebeuren, dat er niet goed over nagedacht is, willen we dat eigenlijk wel, dat een steeds groeiende groep van verpleegkundig personeel op ZZP-basis werkt. Met toch een andere relatie tot die zorginstelling, tot de patiënten. En dan toch wat inwisselbaar werk zit te doen. Ja. Bij werk wat ten diepste natuurlijk niet inwisselbaar is. Dat is heel erg menselijke zorg. En het bij mij, ik veroordeel die ZZP'ers niet, maar daar zit wel een zorg. Ik denk van, is dit nou wat we willen? En wat gaat er die werkgeverskant mis? Waarom lopen mensen bij die werkgevers weg? Wat gaat er aan de kant van die beloning mis? Of een greep op de werk? En dat zit met name in zorg en onderwijs toch niet lekker. Dat zijn twee heel belangrijke publieke voorzieningen.
Wat zou daar de oplossing moeten zijn? Want als de lonen omhoog gaan, dan denk ik dat je al een heel groot onderdeel daar oplost.
Ja.
Maar waar komt dat geld eigenlijk vandaan?
Nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk is dat publiek gefinancierd voor een belangrijk deel. De zorg komt er heel veel uit premies ook.
Ja.
Werkgeversbijdragers en premies. En verder natuurlijk ook van de overheid. De lonen zijn in onderwijs en zorg al flink opgeplust. Dus misschien zijn we er nog niet helemaal. Dan zou je naar specifieke onderdelen van de zorg moeten kijken. Maar het heeft ook toch te maken met, denk ik, of je als werknemer in de zorg nog echt verbonden voelt met die thuiszorginstellingen waar je voor werkt. Of bij het ziekenhuis. Of wordt het een soort losvast verbinding. Dus iets in het werkgeverschap gaat ook niet goed.
Ja.
Dus het is denk ik meer dan alleen maar geld.
Ja.
Daar gaat op een manier niet. Hebben mensen ook genoeg zeggenschap over hun werk? Wat je dus nu gaat krijgen, ZZP'ers die geen zin hebben in weekendwerk, doen het niet.
Ja.
En de mensen in vaste dienst, die mogen al de weekendklussen opknappen. Of nachtwerk, of wat dan ook.
Maar wat als dat gewoon een... dit is de allerlaatste vraag.
Ja.
Wat als dat gewoon is wat het is? Wat als dat gewoon een fase is waar we met z'n allen in gaan? Wat als je daar niks aan zou doen? Zou het probleem zich niet oplossen?
Zeetje, nou, je bewaart wel een lekkere voor het laatst. En,
kom, wacht.
Ja, nee.
30 seconden.
Als je
het op zijn beloop zou laten.
Als je het op zijn beloop zou laten, ben ik bang dat het alleen maar erger wordt. Want volgens mij is dat wat de afgelopen jaren hebben gezien. Op zijn beloop laten betekent dat de arbeidsmarkt verder flexibiliseert. En wat je ziet, is het begint uiteindelijk van lieve leden rechteren paal en perk aan te stellen waar de wetgeving voldoende ruimte biedt voor de rechter. Heel ander voorbeeld, andere sector. De maaltijdbezorgers.
Ja.
Die door Deliveroo als ZZP'er op die fiets door de stad werden gejaagd. Nou, inmiddels was er genoeg aanknopingspunten in de wet in ieder geval om dat te voorkomen.
Ja.
Die mensen zijn eigenlijk gewoon in dienst. Ik bedoel, kom op, zeg. Wie zit je nou maar voor de gek te houden?
Voor de gek,
En bij de zorg, ik zou... Maar goed, ik werk niet in de zorg, dus ik kijk er van buitenaf. Ik zou willen en wensen dat het werkgeverschap zodanig is dat mensen heel graag voor die werkgever willen werken, voor een vaste groep aan patiënten of cliënten, of hoe mensen daar tegenwoordig in de zorg ook heten. En dat niet een sector wordt waar het maar los vast is. Ja, dat onderbiedig te zeggen dat een thuiszorgmedewerker eigenlijk net zo functioneert als een fietscourier. Dat is toch niet, dat voelt toch aan alle kanten niet goed, dat we op die manier de zorg willen organiseren. Dus ik denk zeker niet op zijn beloop laten.
Okay.
Want dan wordt het erger. En we hebben de afgelopen jaren gezien waar het aan uitmondt. En dat is een enorm leger aan flexwerkers en ZZP'ers.
Nou, Martin, het zit er echt op.
Ja.
En
we hebben ook de reserve tijd gebruikt, geloof ik.
Ja, precies. We moeten dit een ander seizoen voortzetten. Heel erg bedankt voor je tijd en voor het informatieve gesprek. Bedankt.
Ja, heel graag gedaan.